Welkom bij Wielerflits, een podcast over wielrennen vanuit Roubaix, waar we getuigen zijn geweest van een nieuwe fenomenale overwinning van de Mathieu van der Poel. En we, dat zijn Jury Eijns, Raymond Kerkhoffs en ikzelf, Maxi Morsels. Raymond, wat is een passende omschrijving van wat wij vandaag gezien hebben?
Heroïsch, historisch. Ik liep langs de wielerbaan toen ik hier arriveerde en er staan 6 grote tekeningen op die wielerbaan. Roger de Vlaming, Francesco Moser, Bernard Hinault en Eddy Merckx. Ik denk dat Mathieu van der Poel hard op weg is om nummer 5 hier te worden bij de grote helden van Parijs-Roubaix. Fantastisch.
Ja, hij gaat sowieso al op één plekje terechtkomen. Ik weet niet of het jullie is opgevallen. Hier in de catacombe. We zitten onder de overdekte wielerbaan. Ja. En hebben ze van alle 4 jaren hebben ze een overwinnaar. Dus de laatste is
2004 in Terpstra, heb ik inderdaad gezien.
Van 2014. Ja,
daarvoor was het Backstedt.
Precies, die zit er ook tussen. Ja. Dus in dat rijtje gaat hij sowieso komen, want het is nu 2024. Dus hij komt in ieder geval hier al te staan. Nou ja, wellicht dat ze hem ook nog op de oude wielenbaan gaan plakken. Ja, Jury, hoe geldt dat voor jou?
Ja, toevallig sprak ik net voordat ik hierheen liep Leon van Bon nog. Die zei, wat vond je ervan? En ja, eigenlijk was mijn eerste reactie, ja, eigenlijk vond ik het wel wat saai. Want het was al zo lang snel duidelijk dat hij ging winnen, zeg maar. De spanning, zoals je die wel vaker hier. Ik heb hier ook wel eens staan, toen moest ik eigenlijk pissen, maar er was geen tijd meer voor. En dat ik echt gewoon een uur lang heb staan, ook omdat het spannend was. Ja, dat was nu niet het geval. En collega Pim Bruinsiels van In het Wiel, die zei dan van ja, eigenlijk begint het een beetje normaal te worden. En dat is eigenlijk bizar.
Maar dat is iets waar jij vorige week al heel erg voor wilde waken, Raymond.
Het moet ook, dat moet ook.
Nee,
begrijp
als we dit normaal gaan vinden, kijk. Het hele gekke is wat er aan het gebeuren is, dat we 3-4 jaar geleden nog de conclusie trokken van de wereldtop gaat steeds breder worden. Steeds meer renners gaan het niveau aan kunnen, want iedereen weet wat de trainingsmethodes zijn. Ja. Iedereen is jonger aan het trainen. Ook qua voeding zie je dat steeds meer renners echt dat hoge niveau van de voedingsapps volgen. En wat zien wij anno 2024? Dat we enkele renners hebben die echt zo erbovenuit steken. Want laten we nu, het lijkt alweer een eeuwigheid geleden, Tadej Pogacar 100 kilometer in de Strade Bianchi. Ja. Hè? Een solo van 100 kilometer. Dus we hebben nu echt een paar renners die er zo bovenuit steken. En dat is zo drastische ommekeer met wat we 3-4 jaar geleden dachten. Ja, ik kom er nog altijd niet bij.
En wat ik ook heel mooi vind, kijk, ik weet nog heel goed, 10 jaar geleden, toen won Nicky Terpstra hier. Dat was de eerste zege in een monument sinds 2001. Dat was, er zat 13 jaar tussen. De keer daarvoor, weet je dat nog, Maxime? Ik denk dat Raymond wel weet. Weet jij het nog?
Ja, dat moet
Kuiper, 83?
Ja. Van de Poel, 88. Luik, Bastenaken, Luik.
Dus het monument bedoel je? Ja, dat zou naar Parijs
ja, nee, sorry, geef niet. Ik had misschien iets duidelijker moeten zijn. Maar dat was dus in 25 jaar tijd, of 26 jaar tijd, 2 monumenten. Nicky werd dan de derde in die 25 jaar. We zijn 10 jaar verder. Intussen zijn er 10 Nederlandse monumenten bijgekomen, waar Van de Poel, junior, er 6 van heeft gewonnen. Ja. Het is bijna ridicuul als je erover nadenkt. En daar stond ik wel eventjes bij stil. En toen bekroop me toch een soort kippengevoel gevoel dat ik dacht van ja, het is toch wel heel tof dat wij hier als verslaggevers verslag van mogen doen.
Ik moet ook wel weer zeggen, als je na afloop van de wedstrijd met Adrie van der Poel staat te praten, en vooral zijn schitterende nuchterheid, dan ben je bijna ook nog geneigd het normaal te gaan vinden. Want Adrie, dat enthousiasme, dat kan hij zo wegsteken. En ja, dat uitbundige is er helemaal niet, terwijl je dat wel van een vader verwacht.
Exact.
Na zo'n groot nummer. En
ja, ik was direct naar de finish niet het middenterrein op gegaan, zodat ik vroeg bij de bus kon zijn. En daar kwam die aan. Daar was Adrie vrolijk. Die was aan het vragen van waar is je champagne? Nou, dat kunnen wij met z'n allen wel begrijpen. Maar hij loopt heel even naar achteren.
Sylvain Dié zei tegen mij, champagne is not enough.
Maar wat mooi was, hij was daar vrolijk. Was daar met Erik van Aarde liep er rond. Met wie hij de VIP-bussen doet. Maar eigenlijk 2 minuten daarna, het was minder dan 2 minuten, knop om en het was gewoon weer analist Adrie eigenlijk. Die
met even goedkope champagne.
Ja, wellicht dat dat is. Moeten toch eens even bij die Roodhoofd gaan navragen of het wat het merk is geweest. Maar in één keer analyseert hij de hele koers en de concurrentie op dezelfde manier als zijn eigen zoon, die hier toch wel iets fenomenaals heeft neergezet. Ja, dat is wel opvallend. We gaan gewoon eens even luisteren naar hoe dat dan klinkt. Adrie van der Poel een paar minuten nadat zijn zoon Parijs-Roubaix heeft gewonnen.
Ja, dus gewoon weer een sterke collectieve prestatie.
Ja, nuchter als altijd, maar het is toch ongekend wat hij hier weer laat zien.
Ja, nee, dat wel. Kijk, maar er is in het verleden al meer gebeurd natuurlijk. Renners die goed zijn in Vlaanderen, die zijn ook goed in Roubaix. Er zijn renners geweest die ook de dubbel gedaan hebben. Er zijn er ook geweest die dat niet gedaan hebben. Dus dat kan alle kanten een beetje uit.
Ja, een solo van 60 kilometer. Dat eraan zat te komen, dat wisten we allemaal. Dat voelde je al aan in hoe heel die koers begon. Hè? Want voordat we over de solo gaan hebben, laten we even het koersverloop erbij pakken. Nou, we hebben het er nog over gehad. Het gaat een lange strijd worden om een vroege vlucht. Fout. De vroege vlucht was redelijk snel weg.
Maar moeten we wel bij zeggen, het eerste uur bijna aan 54 kilometer afgelegd. En ik denk toch dat we niet dat moeten onderschatten. Want als je ziet wat voor namen er in die vroege vlucht zaten. Ja. Dat waren wel allemaal mensen die... Het waren geen koekenbakkers. Dus ik denk dat de samenstelling van die vroege vlucht aangeeft hoe moeilijk het toch was om in die vlucht te geraken.
Man als Asgreen, Viviani zelfs nog eventjes voorin gezien. Echt wel mannen met die eigenlijk een hele dag hier voorop zouden kunnen rijden.
Ja, ook zo Rasmus Tiller en een Marco Haller. Allemaal van die doorgewinterde, spijkerharde profs die dus die hardheid hebben om zo'n strijd te overleven.
Ja, lang hebben die niet gekregen, want het was al... Ik weet niet precies wanneer ze werden teruggehaald, het kilometeraantal. Maar het was wel bijzonder vroeg in deze wedstrijd.
Volgens mij hebben ze nooit meer dan 2 minuten gehad. Wat logisch is, want dit was wel zo'n groep, vond ik. Hè. We hebben hier in Roubaix hebben we dat vaker gehad. Ja. Dat er een vlucht lang kan standhouden. En hier, van die 7 namen die erin zaten, had ik alleen bij Liam Slok het idee. Die haalde de finale niet. Maar die andere 6 dacht ik, die mogen geen 3-4 minuten krijgen. Want dan wordt het nog een hels karwei. Maar dat hebben ze niet gedaan.
Dankzij.
Het is één ploeg, hè?
Andermaal Alpecin de Koning. Daar moeten we toch stilaan wel een hoedje voor gaan afnemen. Of een hoed voor gaan afnemen. Want waar er twijfels waren binnen de media voor de Ronde van Vlaanderen, hebben ze nu in de 2 zwaarste monumenten. San Remo is natuurlijk ook een hartstikke zwaar monument, maar toch enigszins makkelijker, zeg ik tussen aanhalingstekens. Hebben ze eigenlijk gewoon. Hebben ze bij die 2 monumenten van kilometer 0 onder controle gehad?
Ja, heel knap. En zeker in de breedte heel sterk. Maar zeker weer Johnny Vermeers, die vorige week Mats Pedersen eigenlijk lam legde in de Ronde van Vlaanderen. Nu was hij mee in een ontsnapping met 3, met onder andere Stefan Koen en met...
Polit.
Ja. Toch ook 2 heel serieuze jongens die je niet weg mag laten gaan. Ja, en dat gaf Matje toch ook weer eigenlijk een bepaalde rust.
Ja, en 3 man uiteindelijk in de top 10, hè?
Ja. Ja, maar ook de manier waarop Philipsen eigenlijk... Ja, goed, ik weet nog dat Michael Bogert vroeger Davide Rebellin, hij is helaas niet meer onder ons, maar de Shadow noemde, omdat hij altijd op zijn wiel reed. Nou, ik denk dat Mats Pedersen vannacht nog 8 keer wakker wordt, dat hij niet even zich omdraait en niet checkt of Philipsen naast hem ligt. Want die was echt hem zo aan schaduwen in die fase van de wedstrijd nadat Van der Poel was weggereden. Ja, echt een vakkundig die koers naar hun hand gezet. Echt knap.
Ja, we hadden het erover, Raymond, ook over hoe de ploeg boven zichzelf aan het uitstijgen is. Waar komt dat door? Is dat door dan toch de magie en van die wereldkampioenentrui waar Van der Poel in rijdt? En hoe goed Van der Poel zelf natuurlijk is? Nou, die vraag heb ik ook neergelegd bij Roodhoofd. Zeg, dat is een mooi compliment, maar hij zegt ja, maar dan doe je eigenlijk wel tekort. Want ze zijn aan zichzelf al heel erg goed. Alleen nu etaleert het zich gewoon nog wat meer naar buiten toe dat ons niveau gemiddeld zo is. En, goed, wat wil je zeggen?
Ja, als je naar de namen kijkt, dan ga je niet zeggen, dit zijn de toppers van de tweede lijn.
Nee.
Maar ja, weet je, je ziet het in de Tour de France ook heel vaak en in een andere grote ronde. Op het moment dat iemand de gele trui, de leiderstrui heeft, dan zie je die hele ploeg boven zichzelf uitstijgen. Nou, over de moraal binnen de ploeg van Alpecin de Koning, daar hoeven we niet moeilijk te doen. Als je Milaan Sanremo wint met Philipsen, Mathieu van der Poel zo dominant ziet in Harelbeke en in de Ronde van Vlaanderen. Ja, dan voel je voor die Robert, dan wil je tot het uiterste gaan. Zo'n man om je heen, ja, die zorgt dat je toch veel meer kan. Ja, en ik roep het eigenlijk al decennia lang. We zijn in het wielrennen de laatste 10 jaar vooral veel opgeschoten met de voedingsstrategie. Ja, ik denk dat er op het mentale vlak in het wielrennen nog heel veel te winnen is. En ik denk dat wat we hier van Alpecin de Koning ook zien, dat het toch een heel staaltje mentale weerbaarheid is, waardoor die jongens echt boven zichzelf zijn uitgegroeid.
En ik moest ook terugdenken aan een uitspraak die Christophe Roodhoofd deed in het verhaal wat in het recente Rens Ride Magazine staat. Hè, waarin we een verhaal gemaakt hebben over...
Over deze man, de luitenant.
Ja, over het geheim eigenlijk van Alpecin de Koning. Nou, er waren mannen als Sylvain Dillier, Michael Gogel, gewoon goede profs. Die zeiden van, ja goed, wij weten gewoon dat er een kopman is die het kan afmaken. En dat is gewoon heel, heel makkelijk tussen aanhalingstekens om jezelf volledig weg te cijferen voor zo'n iemand. En dat moet je ook mentaal, wat Raymond ook zegt, mentaal in staat kunnen zijn. Je moet die eigen prestatie kunnen wegfilteren. En oké, we moeten hier winnen als ploeg. En toen zei ik ook tegen Christophe, eigenlijk is dat qua scouting, hè, dat je misschien niet per se, hè, want het zijn niet de renners van de tweede lijn misschien, maar dat je toch in je scouting de juiste kwaliteiten op de fiets, maar ook de juiste mentale kwaliteiten erbij zoekt. Wat eigenlijk ervoor zorgt dat je zo sterk mogelijk een ploeg bent. Toen zei Christophe Roodhoofd, misschien is dat wel in essentie hoe je een ploeg vormt. En dat vond ik wel dat ik dacht van ja, goed, daar zit wel wat in. Ja,
wat mij vandaag wel opviel toen ik met die renners sprak, en ook met de ploegleiding en dus ook met Adrie, dat was er wel één ding waar ze los van elkaar op terugkwamen. Wat toch een beetje, waarvan ze blij waren om nu even van, jongens, kijk nou eens eventjes. En dat is de kritiek die, en wie dat dan heeft geuit, dat werd mij niet duidelijk. Maar rond het openingsweekend, dat ze eigenlijk wat later op gang komen dan andere ploegen. Ze waren, ik denk, volgens mij ook weer dit jaar opnieuw wat laat ten opzichte van de andere ploegen met winnen. En dat leeft dan al gelijk natuurlijk in de lijstjes op van, worden jullie dan al nerveus, want er is nog geen overwinning.
Ja, Axel Laurens was op zich best vroeg. Dat was in de Ster van Passage of Tour de la Provence. Toen legde hij op die Pedersen erop. Maar daarna heeft het inderdaad lang geduurd. Vorig jaar was het in Tirreno pas raakt.
Ja,
dat klopt.
En dan zeiden ze van, ja, dat is, wij leggen bewust die piek wat later. Jongens, kijk eens, hier moet je staan en hier staan wij. Dat verschillende renners en ploegleiding die daar nog even op terugkeerden, dat toch wel die kritiek van toen, nu zelfs in alle euforie, wel nog ergens in het achterhoofd zit.
Kijk, als je natuurlijk gaat kijken naar die ploeg, dan is het eigenlijk rond 3 renners gebouwd. Ten eerste natuurlijk Mathieu, dan Jasper Philipsen en dan Caden Groves. Nou, Caden Groves denk ik dat ze toch iets vroeger dit seizoen in actie hadden willen zien en eigenlijk al successen van hadden gehoopt. Vorig jaar won die 2 of 3 ritten volgens mij al in de Ronde van Catalonië. Ja. Dus was hij ook al in deze periode van het jaar heel succesvol. Maar als je het gaat vergelijken met andere ploegen, die zetten toch steeds meer nog op verschillende terreinen in. En wat dat betreft, of bij Appelsien de Koning het echt doelbewust kiezen voor deze periode.
Is ook een budgettaire kwestie. Hè?
Budgetair natuurlijk, maar ook dan die keuze maken met het budget. En niet overal een kruimeltje willen meepikken. Nee, ze gaan overal, ze maken een duidelijke keuze en dan gaan ze voor de hoofdprijzen.
Pick your battles.
Dus natuurlijk wel met de Van der Poel in je ploeg wel makkelijk, overzichtelijk van waar je op moet gaan gokken. Of waar je moet gaan inzetten. Geen gok, maar waar je moet gaan inzetten.
Ja, maar dan is het wel weer de klasse van een ploeg die toch niet het budget van een UAE, Emirates, niet een Ineos heeft, tot ze hun hele carrière Mathieu van der Poel aan zich kunnen verbinden. Dat is ook een bepaalde klasse. En ja, groot compliment.
Ja. Ja. We waren bij het koersverloop. De chicaan.
Ja, dat was een beetje saai, hè?
Ja, ik denk daar gaan ze, nou ja, en met eigenlijk ook door toedoen van Alpecin. Want je zou zeggen, daar gaan ze altijd vallen. Dat was mijn voorspelling. Ze gaan nu niet op in het bos, maar vlak ervoor. Maar het was al zo'n uitgedunde groep. Er was van een echt groot peloton. Het
was wel bewust gedaan, zei ze. Ze wilden met een kleine groep naar die chicane toe, omdat ze gewoon bang waren dat er anders gevallen werd. En ik moet heel eerlijk zeggen, het ging nu goed. Maar ik denk dat Mats Pedersen als eerste het bos opdraaide. Toen moesten de laatste renners van die groep, en dat waren er misschien 25, moesten nog dat tweede bochtje nemen. Ja, die waren weg. En als je dit met een heel peloton doet, dan is iedereen naar plek 15 is gezien. Die komt niet meer terug in koers. Want alles wat daarna achter de zat, hebben we nooit meer van voren gezien.
Ja, maar ja, Jury, als jij valt in de eerste 500 meter en je zit achter de val, dan ben je ook gezien.
Nee, dat
dus
klopt.
Dus wat dat betreft, kijk, het is niet wie gezien is, maar het gaat om de veiligheid. En ik denk toch dat dit al een Bos van Wallis een stuk veiliger heeft gemaakt. Ik hoorde Nicky Terpstra afgelopen week zeggen van, je hebt daar ook nog die oude mijnschacht daarvoor liggen. Ja. Met een enorm groot parkeerterrein. Ja. Staat nu vol met campers van mensen die in het bos gaan kijken. Maar misschien moet je dat die week heel even autovrij houden. Dat was tenminste de suggestie van Nicky. Niet dat ik er mee vandoor wil gaan. En maak daar dan een soort bochtsysteem dat je iets ruimer hebt. Maar dat je in ieder geval ervoor zorgt dat die renners niet met 60, 70 het bos induiken.
Nee. Maar ik moet wel zeggen, want ik heb toevallig nog gebeld met Nicky op vrijdagavond ook hierover. En zei, ja, zo'n chicane is een goed idee. Dit was niet mijn uitvoering. Maar toen zei hij nogmaals wat hij toen ook zei. Hij zei, maar aan de andere kant, de reden waarom het nu niet kon, was omdat er 2 rotsblokken lagen en er dan 2 meter asfalt in moest. En daardoor hebben ze nu voor deze optie gekozen. En toen proefde ik aan Nicky's woorden of iets van, ja, en die zei ook van, ja goed, de ASO kan dat makkelijk oplossen.
Ja, maar ik heb nog een filmpje van de ASO gezien. Ik weet niet welke hoogopief het was. Maar die zei van, ja, dit was binnen tijdsbestek wat er nu was, de enige oplossing. Dus ik vermoed niet dat we deze chicane volgend jaar in deze vorm terug gaan zien. Wat mij het meest opviel, een Fransman met humor. Heb je het bordje gezien? Ja. Yes, yes, she can. Ja. Die vond ik leuk gevonden. Gelukkig geen valpartijen daar gebeurd. Daarna ontplofte eigenlijk de koers een tweede keer. Met name eigenlijk door lekke banden die ploften. Pedersen die daar zo kort daarna lek reed. Philips die daar een lekke band heeft.
Degenkolb, de Van Dijkers.
Hele koersverloop daar eigenlijk al weer in een nieuwe plooi legde. Jij zei al Van Dijkers. Ja, we kunnen maar één man of the match in deze race aanwijzen. Nou, dat is...
Daar komen we zo vast nog wel op terug.
Ja, die hebben we al eventjes bij stilgestaan. Maar toch een van de opvallende namen die we gezien hebben. Vorige week al ingevallen in Ronde van Vlaanderen. Maar vandaag komen ze eigenlijk alle twee bijzonder goed bovendrijven.
De koning is dood, leven de koning.
Ja.
Ja, de jonkies hebben hun kans gepakt. Zeker ook al omdat Laporte ook op een vervelend moment natuurlijk lek had. Die is daarna ook nooit meer teruggekomen in koers. En de wijze waarop de Van Dijkers inderdaad hun kans gegrepen hebben, die de laatste weken echt al heel goed in orde waren. Nu, vanwege omstandigheden, Dylan van Baarle, je zou het bijna vergeten, maar die ziek afstapt, eigenlijk een vrije rol krijgen. Ja, en die benutten dat met volle overtuiging. Moet ook zeggen, pet af voor Per Strand Hagenes, die nog altijd een breukje in zijn neus heeft. Pas 3 maanden prof is, 20 jaar. Daar gaan we echt nog heel veel van horen. Ik weet nog dat Marijn vorig jaar zei, toen ik zei, ja, moet je niet Nathan van Hooijdonk vervangen? Toen zei hij nog, ja, maar Per Strand Hagenes komt er ook aan. Ik zei, ja, maar die is pas 20 en daar wil ik eigenlijk ook doorgaan. Je mist dan ervaring. En toen zei Marijn, goed genoeg is oud genoeg. Einde discussie. Nou, die heeft dat voor mij ook laten zien.
Want vandaag die zat mee in die vroege vlucht. Ja, nou, maar goed, je zegt wel, vervanger van Hooijdonk. Deze jongen toont dat hij nog te vroeg is om die switch te maken naar een dienende renner zoals Van Hooijdonk.
Zeker, maar voor dit voorjaar was het wel iemand die een rol kon spelen, zoals bijvoorbeeld dat Nathan dat ook deed. Maar deze jongen is op termijn gewoon de vervanger van Wout van Aert. Ja. Ben ik heilig van overtuigd.
Ja. Tim wordt 8e, moeten we 16e zeggen.
Ik denk dat hij zijn 8e plaats zal herinneren, maar dat hij 16 in een uitslagboek staat.
Ja, die rijdt er nog weg op de baan. Maar ja, de Côte d'Azur, zoals de blauwe lijn in jargon heet, die is onverbiddelijk. Daar mag je niet onderkomen. Maar ja, dat...
Het is een regel uit het baanwielrennen en dit is wegwielrennen.
Ja, en laten we, want je hebt hem nog eventjes gesproken, waarin hij eigenlijk al zijn kennis over het baanwielrennen op de baan legt.
Ja, ik kijk ernaar als regels zijn regels. En blijkbaar is dat zo in het baanwielrennen. En een beetje jammer dat ik daar niet zoveel van begrijp. Ik was echt alleen maar bezig met mijn aanval, want ik wilde gewoon 8e worden. Ik ga gewoon de kortst mogelijke bocht naar de finish. Achteraf had ik dat moeten weten, denk ik. Ik ben ook niet de enige renner die het gedaan heeft, maar goed, regels zijn regels, dus ik ben terecht teruggezet. Maar dat doet denk ik inderdaad, wat jij ook zegt, niks af aan mijn prestatie. Het is wel een zure nasmaak, maar nogmaals, regels zijn regels.
Ja, het is dan, kun je dit met name beschouwen als een mooie opsteker. Met name voor de jongens is het een fantastisch, maar voor de ploeg een opsteker in eigenlijk een week waarin de pech niet is opgehouden. Niet in Roubaix met Van Baarle die niet van start kan gaan, maar het staat natuurlijk ook allemaal weer in schil contrast met in wat in Catalonië gebeurd is. Baskeland moet ik zeggen. En het vertrek van Zeeman. Je hebt nog even met ze gesproken. Hing daar de sfeer van dit is een week om snel te vergeten?
Ja, niet alleen een week. Ik denk dat het weken zijn wat ze snel willen vergeten. Deze voorjaarscampagne is niet uitgekomen wat ze ervan gehoopt hadden. Ze gingen echt voor de zegens in Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Ja, beide koersen hebben ze niet echt meegedaan voor de hoofdprijzen. Dus dat is een bittere pil. Maar ja, uiteindelijk winnen ze wel nog 3 van die Vlaamse wedstrijden.
Jullie zei zelfs, het is mislukt.
Nou ja, goed. Er is afgelopen winter heb ik gevraagd van hoe belangrijk zijn Vlaanderen en Roubaix. Zijn die, want dat was een beetje de perceptie op de teamdag in december, zijn die net zo belangrijk als de Tour de France? Toen zei Plugge letterlijk ja en nee. Dus ze zei ja, we net zo belangrijk, want we hebben ze nog niet en we willen ze zo graag.
Ja, want Raymond, ze winnen gewoon 3 semi-klassiekers. Bijna ieder andere ploeg kan daarmee leven en kijkt terug op een succesvol voorjaar. We hebben deze ploeg die zelf het niveau zoveel hoger legt.
Ja, maar ik had het anders gevonden als we hier gewoon Van Baarle, Laporte en Van Aert aan de start hadden gehad. En ze waren er gewoon vanaf gereden door Van der Poel. Ja. Dan had ik gezegd van, ja, dan is het voorjaar mislukt. Dan had je die renners beter moeten voorbereiden. Blijken ze niet het niveau aan te kunnen van een Alpecin de Koning.
Ja, nee, maar dat is
nu totaal niet gebeurd. Ja. En daardoor vind ik niet dat je van een mislukt voorjaar... Ja, het is gewoon enorm veel pech. En dat is ook een onderdeel van het wielrennen. En ja, hoe bitter het ook is... Je moet eerst hier aan de start staan en je moet eerst een goede doen zijn voordat je mee kunt doen. En ja, dat hebben we toch de afgelopen weken gezien dat dat een zware opgave is.
Ondanks al die pech, wel 3 prijzen in het voorjaar en de dubbel in Parijs-Nice en Tirreno. En toch zit je dan wel de teneur. Nou ja, wij bespreken het al, we worden het hier om ons heen, op social media gaat het erover... Ja, hoe zal Jumbo of Visma Liezenbuiken terugkijken op dat voorjaar?
Ja, nee, dat is zo. Maar als ik ga kijken van... ik liep tussen de bussen bij het Velodroom. Ja, welke ploegen kunnen echt tevreden zijn dit voorjaar? Dat zijn er maar heel weinig, hè?
Ik denk eerlijk gezegd maar 3. Visma Liezenbuiken, Alpecin de Koning. En ik wil toch ook wel Little Trek. Die ook hun klassieken met Gent-Wevergem hebben meegepakt. Vandaag op het podium staan. Ik denk dat die toch ook wel... enigszins tevreden zullen zijn. Al vind ik wel dat die dermate sterk waren.
En maar reeds nog.
Ja, we hebben niks niet gewonnen.
Ja, Strade.
Ja, oké.
Plus, in deze koers, dat hebben we vorige week ook al gezegd... missen die gewoon een afmaker.
Ja, ik zijn het erover eens. Ik kan 1 ploeg zal volledig tevreden zijn. Alpecin de Koning en de ploegen die we nu noemen... kunnen leven met dit resultaat.
Ja,
ik denk dat dat een faire conclusie is.
Goed. We gaan nog blijven nog heel even bij die ploegen, want we zagen Koen opnieuw met Pitti. Die moet de sterkste schouders van het hele peloton hebben.
Ja, ongelooflijk.
Want hoe die daar stuiterde en wij dachten, nou, het is sleutelbeen. Dat is een gebroken schouderblad. Dat is afvoeren. Nee hoor, stapt op, pak je fiets en weg.
Ja, die was zwaar gehavend. Kwam hij ook over de streep. Maar ik zag hem binnenkomen en collega Gregor Brown van Flowback zei, ja, mag ik nog een interview met je doen? Ja, geen probleem. En die was gewoon eigenlijk nog een beetje enthousiast. Misschien ook wel... Ja goed, die is ook nog piepjong. En wordt gewoon 7e in Roubaix. Het hele voorjaar al heel goed. Dat is iemand die gewoon de komende jaren... een rol gaat spelen in dit soort wedstrijden.
Ik hoorde daar trouwens nog een mooi verhaal over. Ik sprak Nie Fischer-Black. Ook Nieuw-Zeelandse. Zus van Finn Fischer-Black. En die komen net, die twee broer en zussen... die komen net uit hetzelfde dorp als Laurens Petit... En die hebben in de winterperiode met hun drieën heel veel daar getraind. En je ziet ook Finn is goed uit het startblokken gekomen. Ja. Nief ook bij de vrouwen. En zij zei, ja, we hebben continu daar wind gehad. En dat is een plek, een gebied waar je continu tegen de wind in zit te fietsen. En met z'n drieën hebben we daar toch op de een of andere manier onze grenzen weten te verleggen. Ja. En ze zijn daar vanuit Nieuw-Zeeland, waar je normaal zou zeggen... ja, daar kom je toch niet zo goed de winter door met zo'n reis. Zijn ze toch goed het voorjaar heen gegaan. Ja.
En wat het leuke ook aan deze Pitti is... die heeft ook in Nederland een beetje geleerd om te koersen. Want die was samen met die Finn Fischer-Black... maakte die in 2019 onderdeel uit van Willebrod Wil Vooruit... om eigenlijk naar de opleidingsploeg van Visma Liezenbuiken te gaan. Toen nog Jumbo-Visma. Maar uiteindelijk koos die jongen voor Groupama FDJ. Ja, en die plukken nu de vruchten ervan. Maar waarschijnlijk volgend jaar een ander team.
Ja, daar wordt al Bora Hansgrohe in. Die eigenlijk wel een goede man voor het voorjaar kunnen gebruiken.
Ja, die hebben eigenlijk...
Vandaag wel Jordi Meeuws een tijdje meegezien. Maar
ook 8e uiteindelijk, volgens mij, door die declassering van Van Dijken. Maar dat is wel iemand... Ja goed, een Pitti is complementair aan Meeuws. Meeuws is de sprinter. Die zou je achter de hand kunnen houden. En met zo'n Pitti kun je schuiven zoals hij... die al deze koersen al gedaan heeft en ook opnieuw vandaag. Want die valt op een gegeven moment echt weg in die achtervolgende groep. Maar houdt wel al de rest achter zich. Ondanks zijn hele linkerkant die open lag. En best wel forse bloedstreep op die onderarm uit zijn elleboog.
Zijn we nog iemand vergeten die je graag wil bespreken?
Poeh. Ja, ik vind toch dat... we moeten misschien nog wel iets meer doen... maar toch wel een loftrompet opsteken over Gianni Vermeers. Want Raymond haalde het zo straks al aan, maar... de manier waarop hij eigenlijk toen Van der Poel weg was... op alles wat bewoog sprong daarachter. Ook, je zei nog, oh jezus, wat een verzet. Hij kreeg het wel dicht. En dat is eigenlijk wat hij allemaal gedaan heeft. En uiteindelijk wordt hij teruggeslagen. Rijdt hij nog zelf naar Pitti toe en wordt hij 6e. En al
in de aanval gereden.
Ja, dus echt een fantastische koers ook gereden. En ik vind dat het toch wel... ja, dat mag wel onderstrepen hoe goede koers die ook gereden heeft.
Ja, absoluut. Ja, maar het is ook weer heel typerend. Want we hebben het dan over ploegen waarvan het tegenviel. ik liep langs de bus van Soudal Quickstep. Ik liep langs Lotto Destiny. Ja, bij de Belgische ploegen, die twee waar we elk jaar eigenlijk naartoe liepen rond de klassiekers, ja, om een balans op te maken. Dat is niet nodig. Het is één nieuwe Belgische ploeg en die doet de andere helemaal verdwijnen.
Ja. Ik vond het vooral heel pijnlijk om te zien Soudal Quickstep. Dat echt, ja goed, Esgreen zat er wel mee in de vroege vlucht. Maar ook Lampaard worden gewoon al in het bos, dat is op 95 kilometer voor de, worden die gewoon weggereden. En ze zijn niet meer in koers geweest. Misschien was dit wel de treurigste klassieker van allemaal.
En dan was Patrick Lefevre ook nog ziek vandaag.
Nou, die was er misschien wel ziek van. En die heeft gedacht van de groeten, dat ga ik me niet laten aandoen.
Ja, die had al buikpijn in zijn maag.
Moet wel nog één ding over Lotto Soudal zetten. Die hadden natuurlijk met Cedric Beulens wel iemand mee. Lotto Destiny. En die glijdt weg in zo'n bocht. Wat zal het zijn op 50 kilometer voor het eind, denk ik. Nou goed, weet je, dat wordt dan een keer een top 15. En dan was dat prima geweest voor die jongen. Maar inderdaad, Raymond, wat je zegt, eigenlijk ongelooflijk. Moet ook wel zeggen, Intermarché vandaag superveel pech gehad. Hè, die al Girmay niet aan de start konden brengen. En Laurens Rex, die echt twee keer snoeihard valt. Vooral die laatste keer vol op dat bord. Ja, wel triest, want die jongen reed vorige week een dijk van een finale in Vlaanderen. En dit was zijn koers, vorig jaar die negende. Die had, denk ik, in normale doen altijd in dat groepje met Koen en Pedersen gezeten.
Ja, voor de meeste renners die het voorjaar rijden, is dit het einde. Dan is het herbronnen voor nieuwe koersen. Maar voor de man die hier alles wint, die gaat vrolijk verder. Want volgende week staat Van der Poel gewoon weer aan de start. In Amstel Gold Race. En gaat het daar opnemen tegen een heel ander peloton. Aan ons om eens te gaan kijken wat hij daarin gaat kunnen doen.
Nou, heel simpel. Volgens mij gaat dat heel eenvoudig zijn. Hij heeft vorig jaar heeft hij met Tadej Pogacar geappt. Ja. En dan heeft hij tegen Tadej Pogacar gezegd, is maar één mogelijkheid voor jou om de Amstel Gold Race te winnen. En dat is aanvallen op de Keuterberg. Ik ben er nu van overtuigd, durf ik echt gewoon een paar glazen Amstelbier op te wedden. Mathieu van der Poel gaat op de Keuterberg aanvallen.
Ja, maar daar wil ik toch. Vandaag ook, iedereen heeft het over Mons van Pevel. Iedereen heeft het over Carrefour de Larbre. We hebben al vaker besproken, hij is een meester geworden in het onverwachte dingen doen.
Dat was eigenlijk zijn ding van vorig jaar, hè?
Precies. En nu ook, hij dacht, laat ik het origineel aanpakken. Ik ga op een strook waar niemand het verwacht. Dat is ook helemaal niet super zware strook.
Orsi is een van de meest onderschatte stroken. Orsi, dat is de strook die direct naast de snelweg ligt.
Ja, klopt, zone 13. Zeker, ja.
En dat is toch zo'n strook die onderschat wordt. En waar je ook weer heel snel naar de volgende gaat. Ja. En wat ik apart vond in die persconferentie van Mathieu was, hij heeft deze keer de ploegleiding gewaarschuwd van, ik ga aanvallen waar die gaat aanvallen. Ja. Meestal wist de ploegleiding het niet eens.
Maar ze hadden het gevraagd, zei hij. Ik vond het wel heel mooi inderdaad.
Dus hij heeft het nu wel aangegeven. Dus hij weet ook precies welke zone daar is. En tot je meteen de zone daarna ook weer kunt doortrekken. Ja. Dus daar zat wel een plan achter. En je krijgt er ook, als je die zone uitdraait, ga je naar links. En dan moet je heel even dat bruggetje over de snelweg. Maar dat is net zo'n 500-600 meter dat je eigenlijk vals plat naar dat bruggetje moet gaan. Het is toch een geniepig stukje, hoor.
Ja, nee, ja, zeker. Ik had alleen daar die aanval niet verwacht. Goed.
Het is wel natuurlijk Keuterberg. Het is natuurlijk relatief laat in die wedstrijd. Dat is niet iets des Mathieu's op dit moment.
40 kilometer, 45 voor het einde, denk ik.
De laatste uur.
Iets minder.
Ja, eigenlijk moet 32 of zo. Ja. Eigenlijk, wat Adrie zegt, dat is misschien daar zit de sleutel. Die zegt, van, hij heeft even gerekend hoe lang dat de inspanning vandaag even lang was in tijd als vorige week. En als we die tijd eventjes bij elkaar, het was 60 kilometer, ze reden vandaag daarna met dik
48,3 was het volgens mij uiteindelijk.
Ja, moeten we even terugrekenen, dan weet je ongeveer het punt waar hij het in Amsterdam moet gaan doen. Want dat zie je dus dan iets meer dan een kleine anderhalf uur.
Maar goed,
uur,
het is natuurlijk wel een andere inspanning en dus vraagt ook om een andere energievoorraad. Dus kan het misschien
Dat is tussen Ronde en Roubaix ook.
Ja.
Maar het met hele affiche. Ik sprak Leo van Vliet afgelopen week en hij gaf aan van, we hadden in de winter een fantastisch affiche met Remco Evenepoel, met Wout van Aert, Mathieu van der Poel. Nou, voorlopig is Mathieu van der Poel de enige van de top 6 die aan de start staat.
Ja, en ik mag het misschien niet zeggen, maar een van de, ik heb de donderdag na de nasleep van die zware valpartij in de Ronde van Baskeland nog eens gedacht en ook nog een paar keer dat, oké, wat zie ik hier nu en wat voor conclusies kunnen we hier uittrekken? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik dacht wel, als er ooit een kans is, dat is natuurlijk pas een week later, voor Mathieu om Luik te winnen, door het wegvallen van Evenepoel, hoeft hij eigenlijk alleen maar te zorgen dat hij in het wiel bij Pogacar blijft.
Ja, alleen maar.
En ik sacheer het, alleen de opdracht.
Het is wel een kleine opgave, Juri.
Zeker, alleen ik denk wel dat de opdracht iets gemakkelijker tussen aanhalingstekens.
Ja, in plaats van letten op Evenepoel en Pogacar, is het nu dan alleen Pogacar. Maar goed, ga daar maar eens aan staan. Dat is tot nu toe niemand gelukt.
Maar ik moet wel zeggen, in deze vorm, wie gaat hem daar kloppen volgende week helemaal in de Amstel?
Koers moet nog altijd gereden worden. Ja, dat is niet zo eenvoudig. Maar er komen natuurlijk frissere renners vanuit het Baskenland erbij. Maar ja, weet je wel, dit voorjaar wordt zo gekarakteriseerd door twee valpartijen.
Ja, zeker.
Die hebben zo'n grote nadruk gelegd. We zeiden het al van toen we naar Dwarsdorf-Vlaanderen aan het kijken worden. Van ja, over deze valpartij die gaat straks. Gaan we een jaar lang blijven praten? Nou, dan is het Baskenland nog bovenop gekomen. Ja, we hebben twee valpartijen die gewoon van essentieel belang zijn.
Maar doet dat iets af aan wat we tot nu toe gezien hebben?
Nee, dat doet er niks van af. Maar kijk, hetgeen wat ik eigenlijk best wel gek vind is dat als je naar de UCI-klassementen, de UCI-ranking gaat kijken, dan zijn in die twee valpartijen 6 renners uit die top 10 weggevallen. En dan praat je op ver voor de finish in Dwarsdorf-Vlaanderen, ver voor de finish in een rit in het Baskenland. Ja, dan vraag je je af, hoe kan het dat daar al die nervositeit zo extreem is bij deze toppers? Dat is een vraag die ik nog niet goed beantwoord heb.
Ja, en als ik dan toch weer terugkijk naar die val. Ik heb een aantal keer die val teruggezien.
Baskeland.
Ik heb toch ook het idee dat het misschien in sommige gevallen, en dan kijk ik toch naar Evenepoel, dat het ook een deel angst is. Want Tesfatsion valt achter hem. En op dat moment lijkt hij te besluiten, oké, dan ga ik ook rechtdoor.
Ja, maar hij gaat hier wel met 80 naar beneden. Hè?
Zeker, maar ik denk als je dat hoort.
Nou ja, het zal zeker van invloed zijn. Maar als je wel bekijkt dat hij nog erover die greppel heen springt.
Wat heel knap was.
Wat heel knap was, precies. Absoluut, ja. Dan is natuurlijk daarna wel nog alle schade beperkt. Kijk, dit is gewoon ook gewoon puur ongeluk. Het was geen heel gekke weg.
Nee, ik sprak Jurie de Knop nog van de laatste nieuws. Die is een dag later naar die bocht gaan kijken. En ja, die kon het zich ook niet voorstellen. Hij zei wel bij die hoe noem je dat? Ze hebben daar zo'n mooie naam voor. Het betonnen gat wat er was naast de weg.
Ja, de duiker.
De duiker, ja. Dus is dat een Nederlands woord of is dat een Vlaams woord?
Nou ja, officieel is een duiker volgens mij zo'n ronde kegel die onder een, in Nederland zeg maar, de sloten verbindt als er bijvoorbeeld een landweg het weiland ingaat. Daaronder plaatst een duiker, zo heet zo'n ding. En die, daar kan het water onder door blijven stromen. Maar ja, ik kon geen ander woord eigenlijk vinden toen ik dat moest schrijven dan dit.
Nee, dus. Nee, maar ik hoorde vooral van Vlaamse collega's dat woord altijd. Dus weer wat geleerd. Ja, dat vond hij dus wel onverantwoord. Dat daar niet niks voor stond of niemand daarvoor signaleerde. Maar in die bocht was niks bijzonders. Dus het is maar één conclusie te trekken. Ze reden daar veel te hard.
Ja. Maar kan het niet zo zijn dat volgende week in de Amstel Gold Race de decompressie van Mathieu zelf zijn grootste tegenstander kan zijn? Hij had het deze week er al over, dat hij toch wel eventjes.
Als hij diegene van Adrie heeft niet.
Nee.
Nou ja, en goed, hij heeft zelf natuurlijk aan de voorkant van het seizoen gezegd, oké, mijn piek ligt echt in de week Vlaanderen en Roubaix. En nou ja, goed.
Nou, Amstel winnen in de regenboogtrui is toch ook
wel
mooi, hè?
Nou ja, we vroegen hem dus ook
met
na afloop.
Met die witte broek volgende week
zondag. Precies, ja, in het mooie weer. Dus, maar we vroegen hem ook van, wat is er nog voor jou te winnen? En eigenlijk was zijn antwoord daar wel, toen dacht ik wel, ja, die is nog niet klaar met fietsen.
Uitdagingen, dus we vinden er ook altijd nieuwe. Ik ga nu nog niet aan Luik denken, maar ik voel me wel heel goed. Ik denk dat dit misschien mijn beste dag was tot zover in het klassieke seizoen. Maar ja, in Luik kom je wel andere renners tegen die dat daar ook een doel van maken. Dus we zullen wel zien. Ik ga het proberen en alles wat er nog komt is een bonus.
Ja, de wereldkampioen die hier wint, maar niet de enige wereldkampioen die hier gewonnen heeft. We waren er bijna 3 geweest, want vandaag nog bij de belofte. Was het bij de junioren?
Junioren, ja.
Tim Thorn Teutenberg, de prachtige.
Dat was de belofte die won. En bij de. Ik moet heel eerlijk zeggen, de naam was Jacob
Philipsen, dat is hem.
Ja, Jacob Ormsol uit Slovenië won de koers bij de junioren. Voor, hoe heet hij weer? Maakt niet uit. Valjavec. De zoon van Tadej Valjavec.
En daarachter de wereldkampioen.
En inderdaad, vierde Albert Philipsen, die volgend jaar naar Little Track al gaat.
Bij de vrouwen ook de wereldkampioen die won.
Ja, Lotte Kopecky.
Bijna even dominant als Van der Poel. Qua hoe ze rondfietste. Ja. Maar de manier van winnen was wel wat moeilijker.
Eigenlijk mooier.
Spannender.
Nou ja, hallo. Wat is het mooier dan de solo winnen op de wielerbaan?
Daar spreek ik als toeschouwer zijnde. Ja, nee, okay, want de spanning vandaag
absoluut
was er niet.
Ja, nee, daar heb je wel gelijk in. Nou, wat ik wel heel mooi vond is de baansprint, hè? En ik denk dat Balsamo en Vos gewoon de fout hebben gemaakt dat ze twee standjes te groot hebben gesprint. Ja. Op een baan moet je altijd iets kleiner sprinten. Want je zit altijd met de schuinheid van de baan. Dat zorgt altijd dat je iets zwaarder trapt dan gewoon op de weg. En Kopecky denk ik tot een lichter verzet heeft gereden. En die kwam dus iets later op snelheid. En kwam van boven langs en kon toen ook nog die snelheid maximaal.
Knappen daarvan wel helemaal nog eromheen rijden. Hij maakt echt de meeste meters.
Ja, maar komt wel van hoog naar laat, inderdaad. Ja. En dat vond ik wel een...
Ik denk vooral het steken van de versnelling. Dat ze echt Balsamo en Vos twee tandjes te groot hebben.
En ik vind toch, met alle respect voor de hele grote dame die Marianne Vos is, heeft natuurlijk ook die baanervaring. En laat zich eigenlijk... is natuurlijk al eeuwen geleden, maar laat zich eigenlijk ringel horen.
Nou, ik denk... Tot de twee dingen. Ik denk de slimmigheid van Kopecky in de sprint, in de baansprint wat erin zat. En ten tweede denk ik dat iedereen in die koers helemaal kapot zat.
Dat is wel waar.
En dat Lotte gewoon ook echt de langste adem van Balsamo en Vos had.
Ja, het was wel echt een... uiteindelijk was het geen loterij, want wel heel duidelijk wat de waardeverhoudingen waren. Maar met zo'n grote groep die baan oprijden, dat vond ik wel een bijzonder beeld.
En een fantastische Amber Kraak, hè? Laten we dat ook heel even... die is zichzelf ook aan het heruitvinden.
Ja, komt uit het roeien. Eigenlijk weggegaan bij Visma Leasebike, omdat het toch niet helemaal werkte. En nu bij een andere ploeg toch in één keer hier finale in Roubaix rijdt. Maar ik wil toch ook wel een lans breken voor Ellen van Dijk. Wat voor onmenselijke prestatie die eigenlijk levert. Zij is moeder geworden een week voordat ik vader werd.
En jij bent nog aan het afzien.
Nee. Ja, dat ook. Maar ik weet wel hoe een vrouwenlijf, zeg maar, na een en dat Maxime weet het ook, hoe dat moet herstellen van een bevalling. En als je dan ziet dat ze hier gewoon met de beste over dit helle parcours rondrijdt, daar kan ik alleen maar een diepe buiging van maken. Hoe die nu al zo snel dit weer laat zien. Ik vind dat
als jij kan bevallen van een kind, dan kan je ook wel
dat snap ik, maar er komt zoveel daarbij kijken. Ik vind dat
heel
echt
knap.
Heel knap.
En ik denk dat die selectie ook nog redelijk moeilijk gaat worden. Hè? Want er mogen maar 3 vrouwen richting Parijs gaan.
Olympische Spelen.
4 toch?
Olympische Spelen. Nee, volgens mij maar 3.
Maar dan zou Nederland buiten de top 5 van de UCI-ranking moeten. Dat kan ik me haast niet voorstellen.
Oké, ik dacht dat ik 3 ergens had
gelezen. Ja, ik pin me niet op vast, maar als de regels hetzelfde zijn als bij de mannen...
Nee, want dan ga je Ellen van Dijk voor de tijdrit krijgen. Ja. En Marianne Vos vind ik dat ook weer aanspraken maken. Demi Vollering kun je niet omheen.
Nee.
Maar Lorena Wiebes laat zich nu ook zien dat ze die grotere wedstrijden aan kan... en dat ze een extra wapen is met haar sprint.
Ja, en je moet bedenken dat de renners die de tijdrit rijden... moeten ook de wegrace rijden.
Ja. En dat is het lijkt het ticket voor Ellen van Dijk te zijn.
Ja. Ja, absoluut. En ja goed, ik denk dat de bondscoach Loes Schunnewijk... Ja goed, de aankomst is natuurlijk op de Champs-Élysées. Dan moet je een sprinter mee, denk ik, althans. Ja, en dan kun je kiezen tussen Wiebes en Kool. Maar ik vind Wiebes qua klassiekers toch echt wel een stuk beter dan dat Charlotte Kool is.
Ja. Terug naar Van der Poel. Gaat hij opnieuw naar Spanje?
Durf niet te zeggen. Hebben we hem eigenlijk niet bevraagd. Ik kan me niet voorstellen dat hij hier blijft, want het weer is niet heel goed. Ja, dus ik vermoed eerlijk gezegd dat we... Ja, het zal niet nu zijn, maar hij zal wel misschien toch wel snel weer in het vliegtuig zitten, vermoed ik althans. Ja.
En ik weet wel dat wij gaan inpakken en aan onze terugreis naar Nederland gaan beginnen. Hartelijk dank voor het kijken en voor het luisteren. Jury Raymond, dank om hier weer aan te haken in deze podcast. Wij zijn er volgende week weer. Dan vanuit de perszaal van de Amstel Gold Race. Dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.